Dag luisteraars, waar is de tijd? Wij zijn met onze podcast begonnen tijdens de coronapandemie. In al die jaren zijn jullie enorm gegroeid in aantal en dat vinden wij fantastisch. Maar ook wij zijn gegroeid, net als onze toewijding om onze afleveringen te schrijven en produceren. Vanaf nu zult u af en toe wat reclame horen, voor, na of tijdens de aflevering. Samen met de enorm gewaardeerde fooien die u ons soms toestopt, leveren advertenties voor ons het nodige op, om in onze vrije tijd aan nieuwe afleveringen te werken en die ook gratis aan te blijven bieden. We hebben hier lang over nagedacht en we bedanken u alvast voor uw begrip. Veel luisterplezier.
Het was te Rome op de 15e van wijnmaand des jaars 1764, wanneer ik denkend zat op de ruïne van het Kapitool, terwijl de barrevoetermonniken de vesper zongen in de tempel van Jupiter, dat het denkbeeld om het verval en de ondergang van Rome te schrijven het eerst in mijn geest opkwam.
Zo sprak Edward Gibbon in de inleiding van The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, zijn opzienbarende magnum opus in 6 volumes. Beste luisteraar, ik zeg u AV. Wij eindigen onze reeks zoals we ze intussen al maanden geleden begonnen, op de Kapitool, waar ook Gibbon staarde naar het Forum Romanum. Hier beneden krioelt het van de mensen. En altijd zijn er bucketlist-toeristen die ontgoocheld zijn. Dat Forum Romanum, viel dat even tegen zich? Dat is gewoon een hoop stenen. Maar ho, tussen de eerste steen aan het huis van de koning, 6e eeuw voor Christus, en de laatste steen op de zuil van Phocas, 609 na Christus, ligt 1300 jaar wereldgeschiedenis. Ik ben verzot op ruïnes, littekens van het verleden. Overwoekerd door mos of onkruid, ze brengen mij in vervoering. Nostalgie naar een periode waarin ik zelf nooit heb geleefd. 7 afleveringen lang probeerden wij de Romeinen tot leven te wekken. Van veerovers tot geduchte militairen en zelfs de heersers van de gekende wereld. Hun rijk strekte zich uit over 3 werelddelen. Van de Nijl tot de Rijn, van Palestina tot Hispania, van de kurkdroge Sahara tot het sompige Britannia. En vandaag stellen we ons de vraag die al lang in de lucht hangt. De vraag die ook Gibbon bezighield. Waarom is het reusachtige, roemrijke Rome gevallen? Zoals het een gentleman betaamde, ging de jonge Edward Gibbon op een grand tour. Een cultuurreis door Italië die zijn opleiding moest volmaken. Terug in zijn privébibliotheek in Londen behandelde hij zijn thema in de volle breedte. Het herfsttij en de val van het Romeinse Rijk. Hij startte bij de eerste keizers en ging door tot in de late middeleeuwen, toen 1000 jaar na het West-Romeinse ook het Oost-Romeinse Rijk verdween. Erudiet, episch, monumentaal. Zijn werk oogste bijval. Zijn romantische ingeving op de Kapitool van daarnet is een literair trucje. Dat motief van opgang, bloei en verval, dat was al populair sinds de oudheid. Na Troje en Carthago zou ooit de eeuwige stad aan de beurt zijn. Waarom viel het Rijk? Die vraag was volgens Gibbon te eenvoudig. Hij draaide ze om. Hoe komt het dat Rome zo lang stand heeft gehouden? Zijn antwoord: burgerdeugd. In de tijd van de Republiek waren Romeinen nog onbedorven, altijd bereid om persoonlijk welzijn opzij te schuiven voor de res publica, de publieke zaak, op gevaar van eigen leven. Maar in de late keizertijd kregen ze te kampen met barbaarse invallen en daar was hun karakter niet meer tegen opgewassen. Hun burgerzin, hun spirit, die was volgens Gibbon verslapt. En dat kwam volgens hem door twee zaken. 1. Keizers waren autoritaire despoten geworden die burgers niet betrokken. En, u hoorde de klokken luiden, het christendom. Ik citeer Gibbon: "The last remains of military spirit were buried in the cloister." Het geloof maakte Romeinen te vredelievend. Daarbovenop had Constantijn de Grote de kerk vrijgesteld van belastingen en zo liep de staat inkomsten mis. Inkomsten die nodig waren voor het bestuur en het enorme leger. Het moet gezegd, Gibbons werk is wereldliteratuur. Het is prachtig geschreven. Desalniettemin is het achterhaald. En wij haken het liefst aan bij de nieuwste inzichten. Die delen we vandaag graag met u. Het wordt een echte herbeginnersles en we reizen samen met u terug naar het klaslokaal. 1 september, derde middelbaar, het einde van de oudheid en het begin van de middeleeuwen. Onze leerkracht stelt de eerste vraag van vandaag. De val van het West-Romeinse Rijk. In welk jaar was dat? Ja, luisteraar, ik geef u enkele secondjes, want u weet dat. Hè? Het zit ver misschien. U twijfelt misschien tussen twee data, denk ik. Goed, ja, ik steek mijn hand op en ik ga het zeggen, mevrouw. In het jaar 476 van Aegis. Yes, check. Al meteen een goede eerste indruk gemaakt. Een kus van de juffrouw en een bank naar voren. Maar wat gebeurde er precies in dat exacte jaartalletje?
Toen hij Ravenna binnenging, zette Odoaker keizer Augustulus af. En uit medelijden met zijn jeugd schonk hij hem zijn leven. En omdat hij knap was, schonk hij hem zelfs een inkomen van 6000 solidi en stuurde hem naar Campanië om vrij met zijn verwanten te leven.
Voilà, de val van het West-Romeinse Rijk, hè? Op 4 september 476 werd de laatste keizer van het Westen afgezet door een of andere krijgsheer met de naam Odoaker. Maar is dit nu echt het einde? Viel Rome in een oogwenk? Keken Romeinen die dag uit hun raam zo van: tja, schat, kom eens zien, ik denk dat ons rijk hier zo net is gevallen. Wat als wij ze onze microfoon onder de neus duwden en we vroegen ze: goedemorgen, hoe voelt u zich nu uw rijk gevallen is? Zouden ze die vraag überhaupt begrijpen? Wij geloven van niet. Beste luisteraar, die jaartalletjes, dat zijn meestal conventies, afspraken. Vooral voor ons gebruiksgemak. En in deze aflevering proberen we uit te vogelen op welk moment het Romeinse Rijk is verdwenen. Onze zoektocht beginnen we vandaag niet in Rome de stad, maar aan de rand van het imperium. In de tweede eeuw consolideren de keizers de grenzen. In het noordoosten vormen de Rijn en de Donau de limes, dat is de grens, met daarachter de Germaanse wereld. In het oosten, aan de Eufraat, ligt dan weer de Perzische dreiging, die is nog groter. Tientallen legioenen zijn in het veld gebracht om te voorkomen dat een deel van het rijk zich losweekt of om aanvallen af te slaan of om als een soort douane de handel te reguleren. Heel wat volkeren pikken maar wat graag een graantje mee van de Romeinse welvaart, maar het mogen duidelijk zijn, er is een binnen en er is een buiten. We zitten nu eind 2e eeuw. Kent u keizer Commodus nog, die vermoord wordt door zijn eigen lijfwacht, de Pretoriaanse garde? Na zijn dood gaat het purper naar Pertinax, die ook om zeep wordt geholpen, ook door de Pretorianen. En die verkopen het rijk daarna aan de hoogste bieder. En dat is een praktijk die intussen standaard is geworden. Ene Didius Julianus, een senator en gouverneur van heel wat provincies, die snelt naar de kazerne en die koopt zomaar eventjes heel de Romeinse wereld. En toch, na luttele 3 maanden is het aan hem om geliquideerd te worden. Onze plaat blijft een beetje hangen, wederom door de Pretoriaanse garde. Vervolgens laten 3 mannen zich tegelijk door hun soldaten uitroepen tot keizer. Gevolg, burgeroorlog. En het is een generaal met de naam Septimius Severus die aan het langste eind trekt en de eenheid herstelt. Maar wat we vanaf nu gaan zien is hoe de legioenen, vooral aan de rand van het Rijk, hun officieren tot keizer gaan benoemen. En dan is daar de crisis van de 3e eeuw, waarin zogenoemde soldatenkeizers elkaar rap opvolgen. Het is een va-et-vient van keizers en tegenkeizers. Een 60-tal in een halve eeuw. Ze allemaal voorstellen heeft weinig zin, we voegen ze weer toe aan de show notes. Een handvol zingt het langer uit dan 5 jaar. Sommigen regeren te kort om zich te laten portretteren. Terwijl de ene na de andere troonpretendent naar Rome trekt met zijn soldaten, ligt de grens er onverdedigd bij. En voor puur volkeren betekent dat dan opendeurdag, plundertochten. Gevolg? De landbouw doet het slecht. Gevolg? De bevolking krimpt. Gevolg? Belastingen drogen op. Gevolg? De keizer kan de steun van zijn soldaten niet meer afkopen. Dit wordt een vicieuze cirkel. De keizer begint dan een beetje vals te spelen door het zilvergehalte wat te verlagen wanneer hij munten slaat. Devaluatie dus. Gevolg, inflatie. Gevolg, soldaten die niet tevreden zijn met inferieure munten. En hopla, daar wordt weer een keizer vermoord. Een hongerige bevolking, die is vatbaar voor ziektes. De pest van Cyprianus, vernoemd naar de bisschop van Carthago die ze beschreef, verspreidt zich vanaf het jaar 250. Vermoedelijk gaat het om dysenterie. Covid verspreidde zich vliegensvlug omdat onze wereld zo verbonden is. Wel, mutatis mutandis verspreidt de pest zich zo vlug omdat Rome via handelsroutes verknoopt is aan Centraal-Azië en Centraal-Afrika. Het leger en opnieuw de landbouw worden getroffen. Zelfs een keizer wordt erdoor geveld. Het is zeker niet de eerste keer dat Rome een epidemie kent. In de 2e eeuw woedde al de Antonijnse plaag. Dat was een mazelen- of pokkenepidemie. Schattingen gaan van 7 tot 10 miljoen doden. Nu goed, elk nadeel heeft zijn voordeel. De wanorde maakt het mogelijk om een andere wereld op te bouwen. We zitten nu in de late 3e eeuw en we zoomen in op keizer Diocletianus. Diocletianus is een soldatenkeizer pur sang, afkomstig uit de periferie van lage komaf en met een cv in het leger. Tijdens campagnes tegen de Perzen bieden zijn commandanten hem de titel van Augustus aan. Uiteraard na de moord op de vorige. Op papier heeft Diocletianus weinig kansen. Maar toch, hij blijft 20 jaar in het zadel. Gedaan met de anarchie en heel die moordcultuur. Hij neemt de teugels strak in handen. En met hem vangt de periode in het keizerschap aan dat wij in onze geschiedenislessen het dominaat noemen. Daarvoor was er, dat weet u misschien nog, het Principaat. Voortaan is de keizer de dominus. Gaat u bij hem op audiëntie, dan valt u voor hem op de knieën en u brengt hem de adoratio. De paleismuren worden dikker en dikker, letterlijk en figuurlijk. De keizer wordt ongenaakbaar. En nog meer dan voordien is hij boven ons gewone stervelingen verheven. Diocletianus is een hervormer. Een vorige keer zegden we al dat het Romeinse bestuur redelijk light was. Wel, ook dat pakt hij aan. Hij verdubbelt het aantal provincies. Hun gouverneurs krijgen een grotere staf en een kleiner ambtsgebied. Het muntstelsel wordt gestabiliseerd, belastingen efficiënter geïnd, de grenslegers aangepakt. Wat valt op? Het is dus in de late keizertijd dat de staat net aanweziger wordt. En Diocletianus beseft maar al te goed dat het rijk te ingewikkeld en te groot is om in zijn eentje te besturen. Keizers voor hem hadden al wel eens geëxperimenteerd met een hulpje, vaak hun zoon. Maar Diocletianus wil iemand extern. Hij splitst het rijk op in tweeën. En die deelrijken worden dan nog eens opgesplitst. Onze leerkracht schrijft een moeilijk woord op het bord. Onder dominaat staat nu tetrarchie. Het blijft één rijk, maar het wordt beter verdedigd, want er zijn nu twee Augusti, dat zijn twee keizers, en twee onderkeizers, die noemen we de keizares. Zelf wordt Diocletianus de keizer in het oosten. En terecht, ik zou dat ook kiezen, want het is het rijkste en dichtst bevolkte deel. Ook regeert hij over Egypte en hij verblijft in Nicomedia, een Griekse stad in Turkije. Zijn onderkeizer heet Galerius. Die bestuurt de Donauprovincies vanuit Sirmium in de provincie Pannonia, Servië vandaag. Naar het westen dan, daar zit die andere keizer, Maximianus. Hij verblijft in Mediolanum, ofwel Milaan, en hij regeert over Italië, Hispania en Afrika. Diens onderkeizer heet tenslotte Constantius, die vanuit Trier de plak zwaait over Gallia en Britannia. Ik heb heel veel namen genoemd die eindigen op A, maar welke stad hebben we niet genoemd? Rome. Rome heeft nog allure, maar meer en meer wordt de stad een uitstalraam van vergane glorie.
Het is geen gelijkmatig proces en het is heel, ja, in de ene stad gebeurt iets heel anders dan in de andere stad en het is een heel complex proces eigenlijk.
Op het moment dat heel een boel aan het ineenvallen is, dat er dus Germanen binnenvallen in Gallië en zo, dus dat ze bijna de zaak moeten opgeven, dat ze ook Brittannië moeten opgeven, op dat moment zijn er dus nog mensen die met groot heimwee terugdenken aan de bloeitijd van Rome. Hè.
Niet langer het centrum, maar de periferie is belangrijk. Daar, bij de legioenen, daar wordt het geld uitgegeven. Daar worden keizers gemaakt. En de hoofdstad, ja, dat is nu gewoon de stad waar keizers hun intrek nemen. Die tetrarchie is geen definitieve oplossing gebleken. Diocletianus trekt zich terug in zijn megapaleis en na hem vliegen die tetrarchen elkaar weer geregeld in de haren. We schrijven nu begin 4e eeuw en het is keizer Constantijn die de rust herstelt. Hij trekt de volledige macht weer naar zich toe en hij profileert zich als een nieuwe Augustus. Zijn triomfboog staat nog steeds naast het Colosseum, maar het is ergens anders dat hij wil bouwen. Hij wil een nieuwe hoofdstad, strategisch gelegen, niet te ver van de Donau en de Rijn en ook niet te ver van de Eufraat. Constantinopel wordt het nieuwe Rome en de stad is ook mooi over zeven heuvels gespreid. We spoelen verder naar het einde van de 4e eeuw. De laatste keizer die regeert over het hele rijk, dat is Theodosius. In 395 deelt hij het rijk definitief op in een oostelijke en een westelijke helft, elk met een keizer. We concluderen ons hoofdstuk, want onze leerkracht schrijft nu in koeien van letters op het bord de eerste oorzaak: decentralisatie van het Rijk. En voor het volgende hoofdstuk lezen we met de hele klas in stilte een bronfragment van de heilige Hieronymus. Die schrijft over het jaar 406.
Ontelbare en woeste volkeren hebben heel Gallië bezet. Heel het gebied tussen de Alpen en de Pyreneeën, tussen de Oceaan en de Rijn, is verwoest door de kwade, de Vandalen, de Sarmaten, de Alanen, de Gepiden, de Herulen, de Saksen, de Bourgondiërs, de Alemannen en zelfs de Pannoniërs. Mainz, voorheen een zo beroemde stad, werd ingenomen en vernield. En in de kerk werden duizenden mensen om het leven gebracht. De provincies zijn geplunderd, met uitzondering van een paar steden, die van buiten door de oorlog en van binnen door de honger zijn verwoest.
Nu ontrolt onze leerkracht zo'n grote, muffe, maar ook charmante wandkaart met een griezelige hoeveelheid pijlen met rare namen erop, getiteld in het Duits Völkerwanderung, volksverhuizingen. De barbaren vallen binnen. Wie zijn dat? Oh, vertikke, het is aan mij. Ik moet voorlezen. Ja, Tacitus in De Germania. Wanneer de Germanen niet in oorlog zijn verwikkeld, brengen ze de tijd door met een beetje jagen en vooral met niets doen. Men geeft zich dan over aan slapen en eten. Juist de dapperste en meest oorlogszuchtige mannen voeren niets uit. De zorg voor huis, huisgoden en akkers laten ze over aan de vrouwen, ouderen en zwakkeren uit de familie. Zelf hangen ze maar wat rond. Een opmerkelijke tegenstrijdigheid van karakter, want dezelfde mannen houden van luiheid en haten kalmte. Altijd een beetje spannend dat voorlezen. Dit beeld dat Tacitus schetst, is eeuwenlang voor juist versleten. Maar wij trekken aan de alarmbel. Als Romeinse auteurs het woord Germanen uit hun stylus persen, dan scheren ze vele volkeren over dezelfde kam. Volkeren die zichzelf nooit Germanen hebben genoemd. Ten tweede, voor de Romeinen was iedereen aan de rand van het Rijk en daarbuiten een barbaar. Dat woord barbaar komt van de Grieken. Barbaros betekent brabbelaar. 3. Ze werken de hele tijd met clichés en contrasten. Zij, de Romeinen, kennen gezag en rust, terwijl dat zootje ongeregeld zich onledig houdt met strooptochten. In Tacitus' werk lees je afgrijzen, maar ook bewondering. Niet alleen zijn zijn Germanen onbeschaafde woestelingen, ze zijn ook vervaarlijke strijders, nog niet, zoals de Romeinen, aangetast door decadentie. Beste luisteraar, trek uw stapschoenen aan, haal uw wandelstok erbij, ook wij gaan mee op volksverhuizing. Wie zijn deze mensen? Wat doen ze? Wat drijft hen? We gaan een paar van die gemeenschappen leren kennen. De meeste van deze volkeren zijn niet nomadisch, maar sedentair. Maar ze worden door Rome zelf aangemoedigd om oorlog te voeren. In de rangen van het leger of tegen elkaar om slaven te winnen voor Rome. Op die manier staan succesvolle aanvoerders op. En om succesvol te blijven, hebben die krijgsbuit nodig. Vervelend genoeg beginnen ze dan wel eens een Romeinse provincie te plunderen of zo. Ook is een groot deel op zoek naar landbouwgrond. En dan is er nog die ene pushfactor. Het volk dat iedereen in gang zet, daar verluidt het meest moordlustige van ze allemaal, een half nomadisch steppenvolk uit Oekraïne, Rusland, Iran, Zuid-China, daar ergens, dat even plots zal verdwijnen als het is verschenen, de hunne. Vanaf de late vierde, vijfde eeuw duiken ze op met in de hoofdrol het loeder aller loeders, Attila de Hun, ofwel de geesel gods, volgens christelijke bronnen. Zijn hartland wordt Pannonia. Vandaag wordt daar in Hongarije af en toe nog een baby geboren die Attilake gedoopt wordt. Maar zijn de hunnen werkelijk zo verschrikkelijk? Wel, volgens schrijver Marcellinus Ammianus toch wel. Ze zijn krijgers volgens hem met een gedrongen gestalte, altijd te paard. Slapen doen ze in open lucht. Onder hun zadel rijden ze vleesmurrew, dat ze dan rauw opeten. Ze kerven van die akelige groeven in het aangezicht hunner kinderen. Oké, Ammianus is een rijke luisjongen. Die heeft gediend in het leger, dus best wel wat van de wereld heeft gezien, maar wellicht nooit één hun. Hij schrijft wat zijn publiek wil lezen. Sensatie, stilistische hoogstandjes en dat klassieke riedeltje: alles wat niet Romeins is, is barbaars en ze willen maar één ding: onze centen. Enkele jaren geleden is dat beeld bijgesteld. Wat hebben archeologen blootgelegd in Hongarije? Romeinen en hunnen die naast elkaar begraven lagen. Volgens tandenonderzoek zijn die vleesetende hunnen meer groente gaan eten en in sommige gevallen vreedzame landbouwers geworden. Het dieet is diverser geworden van autochtonen en allochtonen. Culturele uitwisseling aan de grenzen. Allemaal kennen we de muur van Hadrianus, maar die was wellicht meer een symbool van Rome dan een stuk van Fort Europa. En nu zal ik u eens een woord leren waar u echt mee uit kan pakken. Via dendrochronologie, dat is boomringenonderzoek, hebben Britse onderzoekers ontdekt dat de hunnen vanuit Hongarije migreerden door een paar droge zomers. Geen goudkoorts dus, maar klimaatvluchtelingen op paarden. Attila die raakt helemaal tot in Frankrijk, maar in het jaar 451 moet hij in Gallia het onderspit delven, bij de slag op de Catalaunische velden. De Hunse opmars is gestuit. Maar nu komt een belangrijke les. We mogen het conflict met de hunnen niet simplificeren. Waarom? De sterke man van het moment is een Romeinse generaal, Aetius. Lange tijd is hij met de hunnen bondgenootschappen aangegaan om de Romeinse macht te versterken in Gallia of Hispania. De hunnen worden dus als een zweep ingezet tegen andere volkeren. En nu, in 451, wanneer hij de hunnen verslaat, telt die Aetius onder zijn gelederen andere buitenlandse soldaten, Frankische en Gotische. We zien het de hele tijd gebeuren. Te pas en te onpas gaan de Romeinen scheep met die, tussen aanhalingstekens, barbaren. De Goten. Wie zijn dat nu weer? Halverwege de derde eeuw trekken die het Rijk binnen, vanuit hun thuisbasis ten westen van de Dnieper, bij de Karpaten. Zij zijn de eerste om tijdens een veldslag een Romeinse keizer te doden, keizer Decius. Ze zwermen dan uit over de Balkan, worden even terug de Donau overgeduwd om zich dan te vestigen in Dacia, Roemenië. Die provincie laat keizer Aurelianus ontruimen. We zien het Rijk hier dus krimpen. In de late vierde eeuw vragen Gotische gemeenschappen aan de Oost-Romeinse keizer, Valens, toestemming om zich te vestigen op de zuidoever van de Donau, dus veilig binnen het Rijk. Valens zegt ja, als ze dienen in het leger. Zo gezegd, zo gedaan, maar de Goten worden uitgebuit. Ze krijgen derderangs voedsel, er breekt een hongersnood uit. Er gaan geruchten dat ze hun kinderen verkopen als slaaf in ruil voor honden om op te eten. En zo wordt het vuur aan de lont gestoken. De slag bij Adrianopel in 378 is voor de Romeinen wellicht de grootste ramp sinds Hannibal. 2/3 van de Oost-Romeinse soldaten komt om. Keizer Valens raakt gewond en volgens Ammianus, onze hunne reporter van daarstraks, wordt hij naar een schuur gesleept die de goten in lichterlaaien zetten, zonder dat ze beseffen dat de keizer mee in vlammen opgaat. Later sluiten de goten vrede met de Romeinen in 382, waarna ze gaan dienen als hulptroepen. Deze goten worden door geschiedschrijvers wel eens de Visigoten genoemd, ter onderscheid van een andere tak, de Ostrogoten of Oostgoten. We zitten in dit hoofdstuk alweer in de vroege 5e eeuw. En nu is de sterke man in het Westen niet de keizer, maar een generaal met de naam Stilicho. Persoonlijk vond ik die naam 20 jaar geleden zo stoer dat ik hem gaf aan mijn avatar in World of Warcraft. Ik weet niet of er nog fans zijn onder de luisteraars. Ik speelde met The Horde, niet The Alliance, maar dit geheel terzijde. Stilicho heeft de handen vol met invallen van de Alanen, Vandalen en de Goten. Die laatste worden nu geleid door ene Alaric, die zijn kans schoon ziet om Milaan te belegeren, waar de keizer verblijft, Honorius. Wanneer Stilicho, de Romeinse generaal, het hof en de keizer te veel in de schaduw zet, wordt hij toch wel niet ter dood gebracht, zeker? In heel Italië volgen moordpartijen op die allochtone vrouwen en kinderen die bij Alaric bescherming hebben gezocht. En dan, in het jaar 410, gebeurt het ondenkbare. Al 800 jaar is de stad Rome niet meer bedreigd. Dat is geleden van aflevering 2, die Galliërs, begin 4e eeuw voor Christus. We lezen nu opnieuw de heilige Hieronymus.
In hun waanzin namen hongerige mensen hun toevlucht tot weerzinwekkend voedsel en rukten elkaar de ledematen af, zodat ze vlees te eten hadden. Zelfs de moeder spaarde het kind aan haar borst niet. Een soevereine stad van antieke oorsprong is gevallen. En levenloos liggen in de straten en huizen de ontelbare lijken van haar bewoners.
Onze leerkracht projecteert nu een schilderij met zo'n, voor de mensen die het nog kennen, overhead projector. De plundering van Rome. We zien een grijze, vale lucht. Mensen hangen aan een kapotte brug, vallen van trappen. Boten zinken, het kapitool staat in de fik. Schaars geklede mannen met snorren en van die hipsterdotjes trekken aan standbeelden. Vrouwen worden verkracht. Baby's in de Tiber gegooid. Der Untergang, de apocalyps. Samen met Rome valt de hele wereld om. Maar door mijn intonatie voelt u de bui al hangen. Ook dat beeld is hopeloos verouderd. Al die christelijke bronnen van de plundering van Rome spreken elkaar zo vaak tegen dat wij ons afvragen of ze wel dezelfde gebeurtenis beschrijven. Zij stellen het voor als een donderslag bij heldere hemel. Maar eigenlijk zit Alaric meer dan 18 maanden voor de poorten, continu onderhandelend met de keizer in Ravenna. Ravenna is al een paar jaar de nieuwe hoofdstad. Volgens auteurs komt een eunuch keizer Honorius vertellen: Roma is niet meer. En Honorius is er het hart van in, want hij denkt dat het om zijn kip gaat. Zijn kip met dezelfde naam. En daarna is hij opgelucht. Och, het is die stad maar. Het is een te straf verhaal om te geloven, maar het spreekt boekdelen over de reputatie van de zieltogende stad. De goten trekken daarna verder naar Gallia. Van daaruit gaat het richting Hispania, waar ze andere indringers mogen verdrijven voor de keizer. Moeten we dat echt allemaal kennen voor de grote overhoring van volgende week? Over wie gaat het deze keer? Over de Suebe, afkomstig van ergens tussen de Rijn en de Oostzee. Ook de Alanen, nomaden uit Iran. En om de hutsenpot compleet te maken, de Vandalen, wellicht uit Polen, na eerdere migraties vanuit Scandinavië. De Goten maken van Toulouse in de provincie Aquitania hun hoofdkwartier. Ja, ik wil het wel stilaan afmaken. Wie zwerft er nog over die wandkaart? In Gallia lees ik nog de Bourgondiërs, de Alemannen en in Belgica zitten de Franken. De Angelen steken de Noordzee over, ah ja, Angeland, Engeland, samen met de Saksen, de Jutten en de Friezen. De provincie Britannia komt nu in opstand tegen het tanende Romeinse gezag. Ik vind dat die keizer Honorius nu wel heel veel brandjes tegelijkertijd moet blussen. Maar in 411 verklaart hij officieel dat de Britten in hun eigen verdediging moeten voorzien. Ook die provincie zijn ze kwijt. Ons laatste volk van vandaag. Het is een naam die niet veel goeds aankondigt. De Vandalen. Die zijn de Rijn overgestoken in 406, om dan plunderend door Gallia en Hispania te trekken en ze vestigen zich helemaal in Noord-Afrika. Vanuit Carthago vallen ze Sicilië binnen, maar ook Sardinië en de Balearen feesten op Ibiza. En dat voeden ze in de stad Rome. Want daar raken ze afgesneden van Afrikaans graan. De stad loopt leeg als een ballon. Waar ze in aflevering 3 nog 1 miljoen inwoners telden, telt ze er nu, medio 5e eeuw, hoogstens nog een paar honderdduizend. En in 455 is het weer van datum. Rome wordt opnieuw geplunderd, deze keer 14 dagen lang. Onze chronologie eindigt vandaag met Odoaker, die in 476 dan eindelijk de laatste keizer afzet. Over Odoaker weten we heel weinig. Hoogstwaarschijnlijk opgegroeid aan het hof van Attila en na diens dood huurlingenleider in het Romeinse leger. Hoe poëtisch zou het klinken dat onze lessenreeks eindigde met keizer Romulus Augustulus. Die knappe jongeling, vernoemd naar Romulus, de stichter van Rome, uit aflevering 1, en die ook de titel draagt van de eerste keizer, Augustus. De cirkel is rond. Maar wij weigeren om in dit obscure feit het einde te zien. Ik steek mijn vinger op, tijd om weer de bedweter uit te hangen. Mijn klasgenoten draaien intussen met de ogen. Excuseer mevrouw, schrijvers noemen hem de hele tijd Augustulus, Augustusje. De jongen van 14, wie weet 15 jaar oud. Hoeveel heeft hij nu nog te zeggen? En over welk gebied nog? Italië? Een stukje Balkan? Trouwens, ik heb het opgezocht, hij was niet de laatste keizer. Want wat doet Odoaker? Die stuurt de keizerlijke eretekens, de regalia, naar Constantinopel. Daar zit nog een keizer, hè? Keizer Zeno. Dat die maar beslist wie er keizer wordt in het Westen. En het wordt ene Julius Nepos. En dat is de laatste. Na. Er zijn nog redenen waarom we 476 niet overtuigend vinden als een catastrofe. Odoaker, die wordt een bondgenoot van Rome. Zijn rijk wordt een deel van het Romeinse Rijk. Hij laat zich door zijn soldaten wel eens Rex noemen. Er zijn bronzen munten gevonden met hem erop met een snor. Wellicht is dat nog de grootste schok van al voor de Romeinen. Odoaker die breidt zijn koninkrijk uit. U kent het patroon, hij gooit het op een akkoordje met andere volkeren om samen tegen nog andere volkeren te vechten. En toegegeven, die laatste keizer, die is dat maar een dik jaar geweest. Maar los daarvan blijven vele zaken voor de Romeinen business as usual. De gebouwen blijven staan, De Senaat zetelt verder. Odoaker benoemt consuls. Zijn koninkrijk valt vlug. Wanneer de Ostrogoten binnenvallen, deze keer met toestemming van de keizer in Constantinopel, hun leider is Theoderik. In Ravenna bouwt hij een mausoleum en basiliek en die zien eruit als waren ze van een echte Romeinse keizer. Maar goed, ik denk dat we ons punt gemaakt hebben. Rome was dus helemaal niet echt weg. Lang hebben onze leerkrachten het als volgt geformuleerd. Rome werd gebarbariseerd. In dierenhuiden gehulde houtdegens die God nog gebod kenden, maakten het rijk kapot in een orgie van geweld. Met de Germaanse koninkrijken konden de duistere middeleeuwen beginnen. Maar beste klasgenoten, als het al klinkt als een te gemakkelijke verklaring, ja, dan is het dat meestal ook. Het snijdt volgens ons gewoon geen hout. Ten eerste, of het echt om volksverhuizingen ging, als in volledige naties verplaatsen zich richting de Romeinse wereld, daar hebben we heel weinig kwantitatieve bronnen van. Ten tweede, in vele gevallen waren de nieuwkomers christelijk. De Franken of de Visigoten waren aanhangers van het Arianisme, een van de vroege versies van het christendom. Ten slotte werden ze niet koste wat kost buitengehouden. Vaak werden ze bondgenoten. Foederati heette dat in Latijn, het woord federatie komt er vandaan. Ze werden opgenomen in het leger en het bestuur en tot op een bepaalde hoogte pasten ze zich aan. Ze werden beschermd in de ruil voor hulptroepen of belasting. Ja, het moest ervan komen. Nu zegt onze leerkracht iets in de trant van ja, manneke, allemaal goed en wel, zeggen wat het niet is, kom dan eens van voorstaan en zeggen wat volgens u dan wel de oorzaak was van de val van het Romeinse Rijk. Alhoewel, ik kan het eigenlijk niet zeggen. In de vakliteratuur vinden we wel 200 verklaringen. Ze variëren van de inval van de Hunnen, volksverhuizingen tot klimaatverandering, wanbestuur, decadentie, seksuele bandeloosheid, massale loodvergiftiging in het drinkwater, er plakte te veel lood op de aquaducten, de pest, het opkomende christendom of, met een containerbegrip, imperial overstretch. Rijken worden soms gewoon te groot om militair en economisch overeind te blijven. Het zal minder catchy staan in onze klasagenda, maar volgens ons was de val van het West-Romeinse Rijk één langgerekt proces van verandering en fragmentatie. Geen tabula rasa. Steden liepen leeg. Het fiscale apparaat sputterde. Het leger werd onderbetaald en moest naast zich die legers van bondgenoten dulden. We denken dat eenmansbestuur gewoon niet de juiste aanpak was. En als er geen val was, ja, wat was er dan wel?
Ik denk dat ik het vaker heb over de desintegratie van het West-Romeinse staatsapparaat. Maar een term is een term. Is er wel sprake geweest van een feitelijk grote ommekeer? En daar kun je, denk ik, een serieuze boom over opzetten.
Dat woordje val gebruiken we zelfs niet meer graag. Hè. Er blijven een hele hoop structuren die min of meer blijven bestaan. Denk aan Romeins recht, dat tot op de dag van vandaag bijna nog een gouden standaard vormt.
Als al die Germanen geassimileerd zijn, ja, wat is er dan eigenlijk gebeurd? Ja, het staatsapparaat verdwijnt op een bepaalde manier. Maar hoe belangrijk is dat als de kerkelijke structuren doorgaan, als de agrarische structuren, de sociale structuren, de economische structuren allemaal min of meer hetzelfde blijven.
Pas in de 6e eeuw schrijft een historicus voor het eerst over het Romeinse Rijk in de verleden tijd. Aan het hof in Constantinopel was dat. Daar werd het jaar 476 als datum geprikt, maar met een propagandawaarde. De Oost-Romeinen moesten het Rijk herstellen. Wat een keizer met de naam Justinianus voor een groot deel zou doen. In zijn heroveringstocht was de stad Rome, jammer genoeg, weer al collateral damage. Ze werd geplunderd. Voor latere auteurs uit de middeleeuwen was de val van Rome minder populair als onderwerp. Zij zagen juist de triomf van het christendom. Pas in de 16e eeuw, met de Renaissance, de wedergeboorte, werd ons beeld van de oudheid echt vastgelegd door de humanisten. Het klassieke Latijn van Livius of Cicero, dat stond dan voor bloei. En de figuren Odoacer, Theoderic en Alaric, die maakten het begin van de periode tussen de humanisten en hun verre idolen. De tusseneeuwen, ofwel de middeleeuwen. Een periode die eigenlijk niet eens een naam kreeg en die we tot vandaag stiefmoederlijk behandelen. In de 18e eeuw gingen auteurs als Edward Gibbon echt grote overzichten schrijven met als thema de neergang, het verval. Dit beeld van verval duikt ook vandaag op, maar dan als het verval van onze beschaving. Het deuntje dat ons continent op zijn laatste benen loopt, hoorden we 100 jaar geleden al bij Oswald Spengler, bekend van het boek De Ondergang van het Avondland. Vele politici koketteren ermee, maar wij vinden het gevaarlijk om die ondergangsliteratuur telkens te recupereren. Gibbon die deed dat ook. Als lid van het parlement wilde hij waarschuwen tegen autocratie en daarom begon bij hem de val al in de 2e eeuw, bij die autoritaire keizers. Ook was hij een kind van de verlichting die de nadruk legde op het verstand. Ook dat schemerde door. Was het niet het christendom dat de Romeinen langmoedig, passief had gemaakt? Maar voor wie wel voor een sterk leiderschap is, kan het verval dan weer beginnen in die 3e eeuw van crisis. Oh, wat zegt u? U ziet de geschiedenis als een rassenstrijd? Ja, dan waren de grote volksverhuizingen de doodsteek in de 5e eeuw. Jeroen Wijnendalen, een oudheidkundige die ons bijstond voor deze aflevering, ziet er een formule in. In onze samenleving is X een groot probleem. X was een groot probleem in het Romeinse Rijk. Ergo, wanneer we niet oppassen met X, eindigen we zoals het Romeinse Rijk. Klimaatactivisten zien het verval in de 6e eeuw, islamofoben in de 7e, enzovoort. Zo wordt de Romeinse geschiedenis een grabbelton van waaruit à la carte geschept kan worden om een punt te maken. En het lastige is dat ze zich niet kan verdedigen. Als historici zouden wij onze politici willen vragen: leave Rome alone. Laatste voorbeeld. Ooit zei een politicus dat de Romeinen onze snel Belgwet van 2000 een stompzinnigheid zouden hebben gevonden. Ja, dan zeggen wij ook graag iets terug, hè. Caracalla voerde in 212 een snel Romeinwet in en die redde misschien Rome van de ondergang, omdat een paar keizers uit de provincies echt carrière hebben kunnen maken. We hebben het al een paar keer gezegd, dat burgerschap was misschien wel het succes van Rome. In de 4e eeuw noemden alle inwoners van het Rijk zich in de eerste plaats Romeinen, ook al lagen de motoren intussen in Gallië, de Balkan of de Levant. En de Romeinen die het grootste succes boekten, dat waren de Grieken. Wanneer in het Westen de staat ineenzakte, voelden zij zich al lang geen Grieken meer. Nog 1 millennium hielden zij het Romeinse Rijk in leven in het oostelijke Middellandse zeegebied, tot het overgenomen werd door de Ottomaanse Turken. Nog zo'n datum die we allemaal moesten leren op school. U weet dat ik het u nu ga vragen, hè? Ja, ja. Allee, de val van het Oost-Romeinse Rijk. Wanneer was dat? Ik geef u een paar seconden om na te denken en... Jawel, 1453.
De zonneactiviteit neemt iets af en we hebben een laat-antieke kleine ijstijd. En toevallig op het moment dat dat ongeveer begint, is er ook een drietal enorme vulkaanuitbarstingen geweest. Dus het is wel heftig geweest. En dat heeft die omslag ook abrupt gemaakt. En dat heeft waarschijnlijk wel een belangrijke rol gespeeld bij de verzwakking van het Romeinse Rijk.
Ik denk dat iedereen ook dat Oost-Romeinse Rijk maar blijft vergeten. Die Byzantijnen die noemden zichzelf gewoon Romaioi, Romeinen, maar dan in het Grieks.
Al die volksverhuizingverhalen, of ze nou gaan over de Arabieren of over de Visigoten of over de Langobarden, allemaal begint het met een volk op de rand van de aarde en allemaal trekken ze naar het centrum toe. En allemaal kloppen ze niet. Dus verhalen over migrerende Visigoten, Langobarden of Arabieren kun je allemaal richting prullenmand gooien. Dit is wel iets wat we uit het formalisme hebben meegekregen.
Wie de val van Rome verbindt met slaven en de opstand van slaven en slaven die in de meerderheid geraakten en die uit allerlei regionen afkomstig waren, die heeft het volgens mij niet goed begrepen. Dat is een vorm van declinisme die teruggaat tot Gibbon, Edward Gibbon.
De late oudheid is gewoon altijd een spiegel van de eigen tijd. En iedereen herkent in de late oudheid zijn eigen obsessies. Je selecteert dat wat je interessant vindt en je herkent er aanwijzingen voor. Het wordt interessant als je die aanwijzingen niet meer vindt.
Beste luisteraar, om in de metafoor te blijven, het is intussen valavond. De goudgele zon valt op het Forum. De laatste toeristen moeten naar huis. En misschien geldt dat ook voor ons. Ik krijg het maar met moeite over de lippen. Maar we gaan afronden. Niet alleen de aflevering, maar ook de reeks. Tempus fugit, als u amuseert, nietwaar. Thuis ontwaak ik uit een Romeinse droom die 8 afleveringen heeft geduurd. Boven mijn bureau in Borgerhout hangt de reproductie van een ets van mijn favoriete kunstenaar uit de 18e eeuw, Giovanni Battista Piranesi. Google het even. Veduta di Campo Vaccino. Zicht op de koeienwei. We zien het Forum. Gezien we ook van op de Capitool, vanuit dezelfde hoek als wij dat hebben gedaan en ook Edward Gibbon dat heeft gedaan. Sic transit gloria mundi, al zo vergaat 's werelds schoonheid. Rome is niet op één dag gebouwd en als we die een hoop stenen zien, dan lijkt het alsof ze niet is gebouwd om te blijven staan. Het Forum waar Piranesi naar keek, was een schim van een groots verleden. Overgroeid door onkruid en letterlijk bedekt met het stof van de tijd. Het grondniveau lag 10 meter hoger. Koeien hebben gegraast op de plek die ooit het kloppend hart was van een wereldrijk. De resten van tempels en basilicae steken nog net boven de grond, net als 3 zuilen van de tempel van Castor en Pollux, en van de Senaat, waar ooit gedebatteerd werd over het lot van miljoenen, enkel nog het dak. Onder de boog van Septimius Severus heeft ooit een barbier zijn zaak gevestigd. Wat was er gebeurd? Al die oorlogen sloegen een gat in de schatkist. Gebouwen werden niet langer onderhouden. Rome werd beschadigd door een aardbeving en door erosie van de heuvels die haar zo beroemd hadden gemaakt. Meer en meer werden de stenen van het antieke Rome gebruikt om de kerken en paleizen van het middeleeuwse Rome mee op te bouwen. Ook de tempel van Jupiter, het Circus Maximus, het keizerlijk paleis en het Colosseum raakten in verval. Toen we deze reeks begonnen, was een veelgemaakte grap op sociale media. Hoe vaak denkt u aan het Romeinse Rijk? Het klinkt misschien een beetje melig, maar wij denken niet dat het doek over Rome is gevallen. Rome is altijd blijven leven. Denk aan Karel de Grote, die het keizerschap herstelde, of aan tsaristisch Rusland, of Napoleon, die zijn wetboek op het Romeins recht heeft gebaseerd, of zelfs de manier waarop de nazi's zich aan de Romeinen spiegelden. En ook u en ik zijn Rome's erfgenamen. In onze kunst, onze muziek, constant komen we haar tegen. Verschillende wereldtalen stammen af van de taal van Rome, al te vaak die dode taal genoemd. Het Latijn bleef niet alleen de taal van een wereldreligie, het was ook de lingua franca waarin intellectuelen publiceerden en met elkaar communiceerden. Vele kinderen hebben fijne leerkrachten Latijn gehad. En alle luisteraars die niet door hun geschiedenisleerkrachten warm zijn gemaakt, zijn dat hopelijk wel door deze reeks. Ik ga elk jaar naar Rome, volgende maand opnieuw, met enkele vrienden van wie ik hopelijk ook Romafielen kan maken. Rome domineert de wereld dan wel niet meer? Geen enkele stad heeft zich vaker heruitgevonden. Terecht is Rome de eeuwige stad.
Ik werd als kind verliefd op de oudheid, de Romeinse oudheid, in de cinemazaal bij het zien van de film Gladiator. En het heeft me dan die nooit meer losgelaten. Rome, dat is waarvoor je een berg op klimt bij 40 graden om toch dat ene stukje ruïne te zien. Ja, zoiets is er nergens anders.
Dit waren de Romeinen. Proficiat, u heeft het weer gehaald. We eindigen met de laatste woorden van keizer Augustus. Allee, zo gezegd, hè. Acta est fabula plaudite. Het stuk is voorbij. Applaudisseer. Wij bedanken iedereen die met ons heeft samengewerkt voor deze reeks. Voor het nalezen van deze aflevering bedanken we in het bijzonder dokter Jeroen Wijnendalen. Hij is expert Romeinse politieke geschiedenis en schreef het boek De Ondergang van het Romeinse Rijk in het Westen. Daarnaast bedanken we Laurens Luiten, die zoals elke keer zijn mooie stem uitleende. En voor u, beste luisteraar, ook een welgemeende dankjewel om 13 eeuwen lang met ons mee te reizen. Indien u ons, uw gidsen, een vrijblijvende fooi wil geven, dan kan dat heel vlug via www.fooiepot.com/geschiedenis-voor-herbeginners. Benjamin Gooivaerts, Laurent Pochet en ikzelf verzorgden de tekst. Philip Veekmans de montage. Volg ons op de socials. U hoort nog van ons. We zijn volop bezig met volgende projecten. Graag dus tot een volgende keer.